gemeente en iedereen die met ons verbonden is, welkom bij deze videomeditatie voor zondag 29 maart 2020. En opnieuw is er weer een week achter ons waarin veel gebeurd is. En dan denk ik aan de maatregelen die de overheid ook deze week heeft afgekondigd, die toch een stuk strenger weer zijn dan dat ze waren. Ik denk ook aan de niet aflatende stroom patiënten die opgenomen worden in de ziekenhuizen en ook op de IC-afdelingen. En dan weet ik niet hoe de situatie nu op zondagmorgen, als dit uitgezonden wordt, is. Maar goed, de grens van wat mogelijk is, komt toch in zicht. Het is heel spannend. En dat mag ook wel voortdurend, denk ik, ons gebed hebben. Hè? Er kwam ook nog het bericht bij. Ik dan gisteravond hoorde dat er te weinig middelen zijn om mensen in slaap te houden en te weinig spierverslappers. Dus aan alle kanten zijn er ook tekorten in de zorg. De situatie is best wel ernstig, denk ik. En we ervaren natuurlijk allemaal de gevolgen van het virus en van de maatregelen rondom het virus aan de lijve. Het was een hele vreemde ervaring vorige week zondag toen ik thuis kwam. Ik had elders gepreekt omdat daar ook een predikant ziek was die misschien ook wel het coronavirus heeft. En ik kwam thuis en ik kon eigenlijk niet naar huis toe, want de rotonde voor ons huis was afgesloten. Omdat de burgemeesters van Noordwijk en Zandvoort de stranden hadden dichtgedaan op zondag. Dat is natuurlijk toch wel heel uniek en ook heel vreemd. Ja, we kunnen ons ook wel afvragen, wat heeft de Heere God ons daarmee met al dat soort dingen toch te zeggen? Er gaat echt wel een sprake van God uit, vind ik, van deze hele situatie. De Heere God die schudt ons wakker. En ja, dan mogen we toch nu ook zijn woord weer horen. Hè, zijn woord wat ook een licht is op ons pad. En ik bid ook en ik hoop ook dat ook deze videomeditatie gezegend zal worden. En dat er ook licht over ons leven valt. En dat we gaan zien wie de Heer is. En wie de Heer ook in deze situatie is. En wat Hij ook doet. En dan mogen we hem vragen om een zegen. De kerkenraad is ook nog bijeengekomen deze week. We zijn allemaal bezig om onze weg te vinden, ook in deze situatie. Ook vergaderd over Skype. Nou, dat zijn allemaal best wel dingen waar je aan moet wennen. En er zijn ook wel besluiten genomen. We hopen toch de komende tijd weer terug te gaan naar twee diensten, ook op een zondag. En dat we ook de gastpredikanten toch weer laten komen. Het is ook toch wel heel riskant om alles van één persoon af te laten hangen. Ik hoef alleen maar een verkoudheid te krijgen en nu zit op zondag helemaal zonder dienst. Dus dat willen we ook niet. Dat is denk ik ook niet goed. Dus we willen ook weer terug naar die twee diensten. En daar krijgt u nog wel meer informatie ook over, ook via de nieuwsbrief. Dus houdt u dat ook goed in de gaten. We mogen deze zondag weer luisteren naar het woord van de Heere. En we willen gaan luisteren naar de Heer Jezus, hoe Hij in Gethsemane ook gebeden heeft. En daarom zingen we nu als inleiding op deze videomeditatie uit Weerklank, lied 142, vers 1, 2, 6 en 7. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen, de Heiland heeft bewust die weg genomen. Hoe dichtbij is de hof waar gij gewaakt hebt. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. En hier zijn wij, heren, een afgeweken schare. Het is Weerklank, lied 142, vers 1, 2, 6 en 7. gemeente, u hebt ook de nieuwsbrief gekregen en denk ik ook gelezen. En we hebben daarin ook op laten nemen dat mevrouw Hazenoot afgelopen week in het ziekenhuis gelegen heeft. Ze heeft een herseninfarct gekregen, maar gelukkig mocht ze daar wel weer van opknappen en ook weer thuiskomen. Maar we willen wel, als we nu samen gaan bidden, ook voorbeden voor haar doen. En ja, we mogen de Heer wel danken dat ze ook ja, toch uit het ziekenhuis teruggekomen is. Ze moest zelfs op de IC liggen, dus ja, daar wil je ook zeker in deze dagen niet liggen. Maar goed, er was plaats voor haar. We willen verder natuurlijk ook de hele situatie rondom de coronacrisis ook aan de Heren opdragen. Laten we samen de Heren zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere God, we komen ook nu weer tot u aan het begin van deze videomeditatie. Om u te vragen, Heere, om een zegen. Een zegen over uw woord. Mag dat klinken en mogen wij daar ook ja, door aangesproken worden. En wilt u onszelf aanspreken. U bent een levende God. En u hebt ons geschapen. U hebt ons gemaakt. En u hebt deze wereld ook in uw handen. Ook als daar een virus woedt. Heren, wij bidden nu als mensen in nood verkeren, als mensen onzeker zijn, angstig zijn, eenzaam zijn. Heren, geef dat ze naar u zullen vluchten. En dan willen wij ook schuilen bij u, ook als gemeente, ook als we elkaar niet in levende lijven kunnen ontmoeten, dat we toch verbonden zijn via de middelen van de techniek en dat we zo toch met elkaar mogen beleven uw woord en ook deze tijd ook samen door mogen komen. Heren, wij bidden u voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Mensen die ziek zijn. We bidden u voor nabestaanden van hen die gestorven zijn. We willen u bidden voor de artsen en de verplegers in de ziekenhuizen. De hele gezondheidszorg die ja, eigenlijk ook kraakt in haar voegen. We denken aan de vele tekorten die er zijn. Tekorten aan plaatsen op de IC. Tekorten ook in medicijnen. In beschermingsmiddelen. Mondkapjes enzovoort. Heren, wij willen u bidden en vragen. Ontfermt u zich over ons. Denkt u aan allen die een taak hebben. Ook bij de bestrijding van dit virus. De overheid, onze regering. Heren, wilt u ze maar veel wijsheid geven. Ook samen met de specialisten en de wiskundigen. En de wetenschappers van het RIVM. Heren, wij bidden u ook voor hen. Geeft u hen ook alles wat nodig is. We komen zo tot u met onze zorgen en noden. En dan kent u van ons allen de zorgen en noden op het allervolmaakst. We denken aan mensen die binnen moeten blijven. Die verkouden zijn en daarom helemaal niet naar buiten mogen. We bidden voor mensen die geliefden niet kunnen bezoeken. Die niet op bezoek kunnen in een verzorgingstehuis. Hoewel ze dat zo graag zouden willen. Nu al gescheiden van geliefden. Heren, wat kan dat ook een moeilijk iets zijn. Wat kan dat ook zwaar zijn. Heren, zo bidden we ook voor mensen die zonder werk zijn komen te zitten. Mensen die zonder inkomen zijn komen te zitten. Wilt u hen ook maar alles geven wat nodig is. Bovenal dat ze het oog op u mogen slaan. We bidden voor mensen die juist ook ontzettend veel werk hebben vanwege het virus. Juist ontzettend veel werk op zich af zien komen. En daar ook ja, zo hun moeite mee hebben. Heren, wil ze ook nabij zijn en sterken en krachten geven. Heere God, zo ja, komen we bij u. En ja, we weten het niet. Misschien komt er in onze gemeente ook een geval van het virus. Heren, het komt soms dichterbij. We kennen misschien ook al mensen die het hebben of die het hebben gehad. En heren, dan, ja, dan dragen wij toch heel deze situatie aan u op. En dan willen we ook bidden, geef dat wij zullen opmerken. Dat we zullen opmerken wat u doet en wat u tot ons spreekt. Wat u hiermee te zeggen hebt. Geef dat we daar ook om zullen vragen. En dat we om het licht van de Heilige Geest vragen. Die ook licht werpt over de hele situatie. Als we ja, niet meer bij elkaar kunnen komen. Als ook vorige week zondag het avondmaal niet doorging. Heren, wat hebt u ons daarmee te zeggen? En dat was in veel meer gemeenten het geval, dat het avondmaal op gepland stond, dat het toch niet door kon gaan. En heren, dan hebt u toch ook de kerk in ons land iets te zeggen. En er staat ook geschreven in de Bijbel dat het oordeel begint bij het huis van God. En heren, dan waren de kerken de eerste die eigenlijk ook hun deuren moesten sluiten. Deze week kwamen daar ook nog wel veel evenementen bij. En ook de horeca, dat werd op zondag meegedeeld dat de horeca moest sluiten. Op zondag gingen ook de stranden in één keer dicht. Heren, we bidden u, geef dat we dat ook zullen opmerken. En dat we ook toch aan u zullen vragen, wat zegt u daarmee? Als het gaat over uw dag, als het gaat over het eren van uw dag. Heren, geef toch dat we dat ook zullen doen, ook in deze tijden van corona. Dat we toch de dag des Heren, uw opstandingsdag, Heren Jezus, in ere mogen houden. En dat kan wel moeilijk zijn, ook als we meekijken. Als het soms lastig is voor gezinnen. Als het moeilijk is om, zeker ook met kleine kinderen, om ze om je heen te hebben. Als je ook naar de kerkdienst wil kijken. Heere God, geeft u toch een zegen en geeft u alles wat nodig is. Wij bidden u zo voor heel deze situatie. Heren, we hoorden dan ook deze week dat er heel veel andere dingen ook niet door zullen gaan. Ook de herdenking van 75 jaar bevrijding. En heeft u ook daar niet iets mee te zeggen misschien? Dat we toch hebben die vrijheid wel gewaardeerd. Die u ons gaf 75 jaar lang. Ja, we mogen u daarvoor danken. En nu zitten we opgesloten. En er zijn ook mensen die het ook zo weer aan de oorlog doet denken. Die de oorlog nog meegemaakt hebben. En die zeggen, er komen toch wel dingen terug. Hoewel het nog niet zo erg is als in de oorlog, toen er ook geen eten was en ook de bommen vielen. Heren, wij bidden u, geef toch dat we zullen opmerken wat u doet. Als u ons treft, ook in het hart van de gezondheidszorg, op de IC-afdelingen, waar de beste technische middelen zijn en de beste zorg geleverd kan worden. En nu kunnen we dat niet meer aan en nu kunnen we dat niet meer. En merken we hoe beperkt we zijn, dat we altijd als mensen beperkt zijn. Heren, als ook veel kwetsbare ouderen sterven. En we juist ook in Nederland een discussie hebben over mensen die menen dat hun leven voltooid is. Heere God, wat heeft u daarin misschien ook iets te zeggen? Geef toch dat we, dat we als land en volk ook mogen buigen onder u. En u zullen gaan zoeken. Heere, er zijn ook mensen die zeggen dat u hier niks mee te maken hebt. Er zijn mensen die zichzelf zelfs christen durven noemen, maar die logenen dat u ook een slaande hand hebt. Heren die een vermangelde Bijbel hebben. O God, wat is dat erg. Wat is het erg als mensen u niet erkennen zoals u echt bent. In uw recht en in uw genade. In uw oordeel. Heren, want daarin spreekt u. En ook daarin spreekt u tot ons behoud. En zou u willen geven dat ook die mensen tot bekering komen. Dat hun hart verbroken raakt. Als ze werkelijk zullen gaan beseffen dat we met een heilig en een rechtvaardig God te maken hebben. O Heere, u bent die God die leeft en die regeert. En die alle dingen in uw handen hebt. En Heere, dat we dat toch zullen beseffen en dat we dat toch zullen geloven. Heere, dat u niet van ons hoeft te zeggen wat de profeet Jeremia moest zeggen van volk Israël. Heren, zien uw ogen niet naar waarheid. Ge hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Ge hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Heren, o geef dat van ons niet zal gelden. Heren, dan mogen we u toch nog danken dat u niet veel harder slaat. Dan mogen we u toch nog danken dat er ook nog heel veel dingen zijn die toch door kunnen gaan. Dat we nog voedsel hebben, dat we nog de rust hebben, dat we nog een overheid hebben die toch ook maatregelen neemt. Dat er ook met man en macht gewerkt wordt. Dat mensen ook mooie initiatieven ontplooien, elkaar opzoeken, elkaar helpen. Heren, daar willen we u wel voor danken. Want dan bent u nog goed voor ons en dat laat u dan toch ook nog merken. In de toren, Heere God, gedenk uw ontferming. Wil ons zo nabij zijn. Ons allen nabij zijn, Heren. En dan willen we in het bijzonder ook vanmorgen nog wel bidden voor mevrouw Hazenoot. Heren, zij moest ook deze week naar de IC toe. Maar u hebt haar nog weer gered. U hebt haar leven nog weer gespaard. U hebt haar nog weer thuisgebracht. Heren, daar mogen we u de dank en de lof en de eer ook voor geven. En heren, dan mogen we u danken dat, ja, dat het ook redelijk goed met haar mag gaan. Dat ze soms een beetje moeite heeft om een woord te vinden, maar dat het lijkt eigenlijk het enige te zijn wat ze ervan over heeft gehouden. Heren, wilt u haar maar verder herstel geven. Ook de medicijnen die verdubbeld zijn zegenen. En haar ook toch alles geven wat nodig is, ook als het gaat over haar nieren. Heren, wij bidden zo om uw gunst en uw ontferming. En wij leggen dit alles bij u neer, heren. Niet omdat wij iets verdienen. Nee, heren, wij hebben niks verdiend. Alleen uw toorn. Maar wij mogen u ook bidden om vergeving van onze zonden. We mogen u ook bidden om de verzoening van de schuld in het bloed van uw zoon. Heren, zie ons dan ook aan. Ook als we met elkaar verbonden zijn in hem. Uw grote zoon. Die u gezonden hebt. Tot verlossing. Tot redding. Tot heil. Tot zaligheid. Heren, schenk ons het geloof in hem. En verheerlijk zo uzelf. Dwars door alles heen. Amen. Gemeente, we zingen nu samen Psalm 75 en we zingen daarvan vers 4 en vers 5. Psalm 75 vers 4, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is een rechter die beslist. God staat overal boven. Hij regeert. Hij weet wat goed is. Hij beslist. Maar ook het volgende vers. Want des Heeren hand besluit, ene kelk vol bitterheid. Daar zal ik zo ook in de meditatie nog iets over zeggen, over dat vers. We gaan zingen, Psalm 75. Gemeente, laten we ook vanmorgen samen luisteren naar de goede geboden van de Heere God. En ja, ik moest van de week ook daar wel aan denken. Hè? De overheid die geeft ons richtlijnen om ons daaraan te houden. En dat is tot ons heil. Dat is om erger en om problemen te voorkomen. En zo doet de Heer eigenlijk ook. Als Hij zijn geboden geeft, dan is dat niet om ons te plagen. Maar dat is tot ons heil. Laten we luisteren naar zijn goede wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze geboden volkomen gehouden heeft, de wet van God vervuld heeft, maar deze wet ook schrijft op vlezen tafelen van het hart. Hij heeft deze wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen Psalm 119. En daarvan vers 60. Psalm 119 vers 60. Al het goddeloze volk verdoet ge als schuim van de aard. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te berg gerezen. Als ik op u gericht heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. 119 vers 60. Gemeente, willen samen gaan lezen. En we lezen vanmorgen uit het evangelie naar Lucas. Lucas 22. En we lezen vers 39 tot en met vers 53. Lucas 22, vers 39 tot en met 53. En er zijn ook mensen die alleen geluid met ons meeluisteren. Dus ik herhaal het nog een keertje. Lucas 22, vers 39 tot 53. En daar luidt het woord van God als volgt. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie, een menigte en een van de 12 die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de zoon des mensen met een kus? En toen die bij hem waren zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas het. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen dan een bijzonder letten op hoe de Heer Jezus gebeden heeft in Gethsemane. Maar dan wil ik eerst iets tegen de jongens en de meisjes zeggen. Misschien zijn ze wel aan het spelen of zijn ze wel eventjes ergens anders een hoekje in de kamer. Maar misschien kunnen jullie toch even meeluisteren, jongens en meisjes. Want ik wil eventjes met jullie erover hebben. Zijn jullie wel eens bang? Ik denk dat je wel eens bang bent. Hè? Er is bijna niemand die nooit bang is. Hè, ook grote mensen, die zijn ook wel eens bang. Ze doen natuurlijk heel vaak alsof ze dat niet zijn. En ze zullen het ook niet zo snel zeggen misschien, maar ze zijn het ook heus wel eens. En weet je wie er nou ook bang was? Weet je wie er zelfs ook bang was? De Heer Jezus. Dat hebben we net gelezen. Uit de Bijbel. Dat de Heer Jezus in Gethsemane kwam. Dat was een tuin. En daar kwam hij met zijn discipelen. En wat ging de Heer Jezus doen? Hij ging daar bidden. Want de Heer Jezus wist dat hij naar het kruis moest gaan. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Als je weet dat je moet sterven. En de Heer Jezus was daar ook bang van. Hij was ook bang omdat hij wist dat God zelf hem de straf voor de zonde zou geven die wij verdienen. En daarom heeft de Heer Jezus gebeden: Vader, als het nou kan, als het nou uw wil is, hoeft het dan alstublieft niet. Maar als het wel uw wil is, Vader, dan zal ik ook naar het kruis gaan. Dan zal ik ook doen wat u van mij vraagt. Zo heeft de Heer Jezus gebeden. En hij is bang geweest en zelfs zo bang dat er druppels zweet als bloed van hem afvielen. Nou, dan is hij echt heel bang geweest. En weet je, nou is dat toch wel heel, heel mooi om dat verhaal te horen. Je denkt misschien, nou dat is best wel een erg verhaal. Maar het is toch ook wel een heel mooi verhaal. Heel mooi om te weten wat de Heer Jezus gedaan heeft. He, want nou kan de Heer Jezus jou begrijpen. Als jij bang bent, dan kan je het ook tegen hem zeggen. Dan kan je zeggen, Heer Jezus, ik ben bang. Maar wilt u mij helpen en wilt u bij mij zijn? En dat wil de Heer Jezus ook. En zo mag je altijd tot hem bidden. Nou zijn er ook wel dingen, soms, waar je wel bang voor moet zijn. He? Het is misschien best wel goed dat mensen een klein beetje bang zijn om elkaar ziek te maken. En dat ze daarom niet elkaar meer een hand geven. He? Dat is best wel goed. Er zijn ook dingen waar je wel bang voor moet zijn, zoals de zonde. Er is niks waar je zo bang voor hoeft te zijn als voor de zonde. Want met de zonde doe je de Heere God verdriet. En dan moest de Heer Jezus, die moest daar in Gethsemane bidden. En de Heer Jezus moest aan het kruis gaan. Om voor de zonde te betalen. Dus de zonden zijn heel erg. Dat kun je daar wel aan zien. En dat kun je daar wel aan merken. Als de Heer Jezus daar zoveel angst voor had. En zoveel verdriet voor had. Maar wat is het een wonder dat de Heer Jezus dat toch wou doen. Dat hij het toch wilde doen wat God de Vader van hem vroeg. Dat hij toch wilde betalen. En dan kan je ook altijd aan de Heere vragen. Dat je ook vergeving krijgt van je zonden. En het is heel belangrijk dat je de Heer Jezus leert kennen. En dat mag je ook vragen. Heere God, mag ik u leren kennen? En mag ik de Heer Jezus leren kennen? En wat ben je dan rijk? Als je de Heer Jezus kent, als je de Heere God kent. En wat er dan ook gebeurt, dan is God toch bij je. Dan kun je best wel eens bang zijn, maar dan mag je wel weten. De Heer Jezus, Hij helpt mij. Nou jongens en meisjes, daar moet je maar veel om vragen. Heere, mag ik u leren kennen? En dat heeft de Heere God al bij jouw doop beloofd, dat Hij dat wil doen. Nou, tot zover ook voor jullie heel speciaal, jongens en meisjes. Je mag natuurlijk ook nog wel naar de preek luisteren. Maar eerst gaan we nu ook ons geld geven, collecteren. Er zijn ook 3 collectedoelen. Dat is voor de stichting In de Rechte Straat. Dat is evangelisatiewerk. En ook voor de instandhouding van de eredienst. En voor het kerkgebouw waar we altijd voor collecteren. En dan gaan we zingen als inleiding op de meditatie. Psalm 22, vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 22, ook een echte lijdenspsalm. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ik erken nochtans gij. Gij zijt heilig, Heere. En u smeekten zij van mensen hulp ontbloot. Psalm 22, vers 1, 2 en 3. gemeente en alle die met ons meekijken of meeluisteren. Het is wel opmerkelijk dat de coronacrisis in ons land eigenlijk zo samenvalt met de lijdenstijd. Wat wij de lijdenstijd noemen. De weken waarin we in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het eerste coronageval in ons land, dat werd gerapporteerd in de eerste lijdensweek. En nou mogen we wel vragen ook dat de Heilige Geest ons uit dat lijden en sterven van de Heer Jezus zal troosten. Juist ook als we door zo'n moeilijke tijd gaan, dan spreekt ook dat lijden en sterven van de Heer Jezus, denk ik, des te meer. We worden daar helemaal op geworpen. En want wat is uiteindelijk ook de enige bron, hè, waar je als mens, waar je als zondaar ook troost kan vinden? Dat is toch in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Zijn werk als middelaar. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Nou, we sporen elkaar ook in deze moeilijke tijden veel aan tot gebed. Dat heb ik ook gedaan aan het begin. En dat is denk ik ook goed, om dat te blijven doen. En we hebben op de biddag daar nog iets over gehoord, over ons bidden. En hoe nodig het is dat we bidden, hoe onmogelijk het ook is dat we bidden. Dat er een discipel was die aan de Heer Jezus vroeg, Heere, leer ons bidden. En hoe de Heer Jezus toen ook dat het meest volmaakte gebed, het Onze Vader, leerde aan zijn discipelen. Van de week riep ook de paus ertoe op om te bidden op woensdag 12 uur om met heel de wereld het Onze Vader te bidden. Iemand vroeg me wat ik daarvan vond. Nou hoef ik ook niet overal per se iets van te vinden. Maar ik wil er toch iets over zeggen. Laat ik er iets over zeggen. Zolang je met je hart het Onze Vader bidt, en zolang je bidt zoals de Heer Jezus het bedoeld heeft, dan is dat natuurlijk heel goed om dat te doen. Helemaal niks mis mee. Het is grote genade van de Heer. Als je dat gebed mag bidden met je hart. Luther die zegt, dat heb ik nou eigenlijk nog nooit van mijn leven gedaan. Het Onze Vader met mijn hart bidden. Dat is me nog nooit gelukt. Misschien begrijpt u dat wel. Ik begrijp het wel, gemeente. Maar Luther zegt ook, hoewel me nog nooit gelukt is, toch zal ik wel blijven oefenen. Toch zal ik wel dat gebed bidden. En het spellen. En dat de Heere God me zal geven dat ik het dan stamelend, hakkelend zal bidden. Herkenbaar, denk ik. En zo onmogelijk om dat gebed te bidden, maar wel een hele bemoediging om toch ook te blijven proberen. We mogen elkaar aansporen tot oprecht gebed. De Heer wil gebeden zijn. Ons gebed is belangrijk, maar nou staan we vanmorgen niet stil bij ons gebed, maar bij het gebed van de Heer Jezus. Het gebed wat Hij gebeden heeft in Gethsemane. Onze gebeden. Die moeten ook besloten liggen in zijn gebed. En we horen hoe de Heer Jezus bidt. Nog meer dan bidden eigenlijk. Het is een worstelen. Hij worstelt met zijn Vader in Gethsemane. Gemeente, wat is het eigenlijk? Een diep gedeelte. En ik durf het ook bijna eigenlijk niet aan om daar iets over te zeggen. Over hoe de Heer Jezus in Gethsemane geworsteld heeft. Daar kun je er eigenlijk alleen maar heel eerbiedig over denken en ook heel eerbiedig over spreken. Heer Jezus bidt tot zijn Vader. Maar wie zal zeggen wat dat betekent? Dat hij daar worstelt. Vorige week kreeg ik een mail van een gemeentelid naar aanleiding van de meditatie over Jesaja 53. Dat gemeentelid zei, dat is toch eigenlijk voor een sterveling niet te bevatten. En dat geldt van Jesaja 53, dat geldt ook van de borg in Gethsemane, dat geldt eigenlijk van heel het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat het toch gewoon niet te bevatten is. Stel je eens voor dat je misschien in het gezin waar je bij hoort, of misschien op je werk of waar dan ook, je gaat een kamer binnen, je doet de deur open en je treft daar iemand aan die aan het bidden is, die op zijn knieën ligt en daar aan het worstelen is met God. In zielenood. Nou, hoe zou je reageren? Ik denk dat je je heel stil weer terugtrekt en meteen de deur weer dicht doet, heel voorzichtig. Om maar dat heilige moment niet te verstoren. Je zou schrikken, denk ik. Terugschrikken. En ja, zoiets zou je ook kunnen hebben als je de Heer Jezus ziet knielen in de hof van Gethsemane. Als hij worstelt met zijn vader, dan kan je ook die neiging hebben om eigenlijk de deur weer achter je dicht te doen. Want wat hier gebeurt is zo groot, is zo heilig. En we zingen wel eens in de Lijdenstijd dat lied: leer mij, o Heere, uw lijden recht te trachten. En dat mogen we wel vragen, ook over dit gebed van de Heer Jezus. Om daar op een goede manier over na te denken. Om dat echt recht te betrachten. Een van de coupletten van dat lied luidt ook: o allerheiligst, onuitsprekelijk wonder, de rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Ach, wie kan geheel doorgronden de vloek der zonde? De vloek van de zonde is voor ons niet te doorgronden, maar nog veel minder het werk van de Heer Jezus. Een allerheiligst, onuitsprekelijk wonder. Dat hij in de hof van Gethsemane wilde kruipen als een worm en geen man. Woorden uit Psalm 22. Hoeveel schroom en eerbied moet ons hart vervullen als wij in gedachten Gethsemane binnengaan. Hier worstelt de Heer Jezus met zijn vader. Hij worstelt zoals nooit iemand op aarde geworsteld heeft. Hij lijdt grote zielenangst, omdat hij straks aan het kruis zal moeten gaan. Zijn ziel moet geven tot een schuldoffer. De Heer Jezus worstelt met de dood. En dan niet alleen de lichamelijke dood. Daar vorige week ook wat over gezegd. Maar straks al in volle zwaarte de toren van God op hem vallen. Dat maakt zijn ziel bedroefd en beangst tot de dood toe. En we staan met diepe eerbied gezegd op een afstand. Als de Heer Jezus worstelt, daar komen wij niet in de buurt. Wij mensen kunnen natuurlijk ook onze worstelingen hebben. Die hebt u misschien ook wel, of jij. We kunnen worstelen met van alles en nog wat. Worstelen met de hele situatie waarin we nu terecht gekomen zijn. Met allerlei omstandigheden, worstelen met de weg die God met ons gaat. Worstelen met angsten, onzekerheden. Worstelen met de dood. Worstelen met de duivel. Worstelen met God zelf. Worstelen met onze openstaande schuld bij God. Worstelen met de zonde die we tegen een heilige en rechtvaardig God bedreven hebben. Worstelt u? Worstelt jij? Ook met een van deze dingen? De psalmen staan zo vol met dit soort worstelingen. En we zingen daar elke keer weer uit. Wat zijn die psalmen dan ook rijk? Wat spreken ze dan ook? En ja, daarin kun je dan je eigen worstelingen toch ook terugvinden. Je hart wordt erin verklaard. Nou vinden we in de psalmen niet alleen onze eigen worstelingen terug, maar we vinden ook de worstelingen van de Heer Jezus, van de borg daarin terug. In Gethsemane krijgen zoveel psalmen hun diepste vervulling. Want bij de dichters in het Oude Testament als een schaduw aanwezig was, dat is bij de Heer Jezus werkelijkheid. En wat is dat een troost? Wat is dat een troost voor worstelende mensen? Een blik op de Heer Jezus door het woord en door de geest. Als we hem zien worstelen. De Heer Jezus weet wat het is om in grote zielenood te zijn. Om daarin geperst, fijn geperst te worden. Om uit de diepte te roepen, om te bidden om hulp. Heere, ontfermt u zich over mij. Heere, verlos mij uit angsten die mijn ziel vervaren. Spoed u tot mijn hulp, Heere. Als de angst van de hel je alle troost deed missen. Hij weet wat het is. Hij weet nog veel meer en nog veel beter wat het is dan wij dat weten. Heer Jezus daalt hier af in de grootste zielensmart en zielenangst waar geen mens ooit geweest is. En als je ligt te worstelen voor het aangezicht van een vertorend God, zo heilig en rechtvaardig, als je neergezonken ligt in je schuld en je zonde, je hebt niets om te betalen, in die nood komt de Heer Jezus. In die nood daalt Hij af, dieper dan u en ik. En dan horen wij Hem bidden. Vader. Ja, wat een wonder, hè. Wat een wonder om de Heer Jezus te zien bukken onder de last van de zonde en van de schuld. Tegen een heilig en vertorend God. Wat een troost uit de worsteling van de middelaar in Gethsemane. Wat een wonder als er iets van die troost in je hart mag neerdalen. Samen met zijn discipelen heeft de Heer Jezus de avondmaalzaal verlaten. En gaat hij de hof van Gethsemane in. En Lucas beschrijft, niet zoals dat wel bij de andere evangelisten staat, dat de Heer Jezus die drie meeneemt. De meeste blijven achter aan het begin al, maar drie neemt hij nog verder mee. En dan gaat hij bidden. Hij zegt het tegen zijn discipelen om ook te bidden. Bid dat u niet in verzoeking komt. En dan loopt de Heer Jezus nog iets verder en we lezen. Hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Een steenworp afstand. En die uitdrukking van de evangelist Lucas, die viel mij in één keer eigenlijk op. En dat zal ermee te maken hebben dat we ook de laatste tijd, de laatste dagen, zo gefocust zijn op afstand houden. Minimaal 1,5 meter. En dan valt zo'n uitdrukking over afstand houden ook op. Een steenworp. Hoe ver zal dat zijn? Nou ja, misschien 10 meter, 15 meter. De Heer Jezus neemt afstand. Aan de ene kant wil hij zijn discipelen bij zich in de buurt hebben. En nu hij zo droevig en beangst begint te worden, ja, wil hij ook die discipelen die hij lief heeft, ook inzetten over het feit, hè, dat ook voor heel veel mensen nu niet mogelijk is. Maar een geliefde misschien in een verzorgingstehuis zit en ze niet daar op bezoek kunnen gaan. Kijk, de Heer Jezus, en dat zien we hier wel, is echt mens. Hij heeft ook behoefte aan zijn discipelen. Aan hun nabijheid. Mensen hebben mensen nodig. En dat merken we ook in deze vreemde tijden op zoveel manieren. En hoe moeilijk het kan zijn als er geen normaal contact, als er geen normaal sociaal verkeer mogelijk is. Als we elkaar niet fysiek nabij kunnen zijn. Mensen ook die alleen sterven. Omdat er niemand bij mag komen. Ook in ons land. En wat is dat moeilijk? En dat is waar. Uiteindelijk moeten we toch allemaal alleen door de poort van de dood heen gaan. Dat is ook zo. En de ene mens heeft ook op het moment van sterven meer behoefte aan mensen om zich heen als de ander. Maar het is toch wel erg als er niemand bij je sterfbed staat. En dan kunnen we wel zingen. You'll never walk alone. Maar dat is ten diepste alleen waar. Als je in de Heer Jezus mag geborgen zijn. In zijn werk. Als je hem hebt leren kennen. Als hij ook jouw borg en middelaar is. Als hij de Immanuel is. God met ons. En als het dan ook waar mag zijn in je hart. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij bij het leed dat mij genaakte. De Heer Jezus heeft dat verdiend. Dat ook in de grootste nood en in de grootste smarten mensen niet alleen hoeven te zijn. De Heer Jezus stelt de prijs op de aanwezigheid van zijn discipelen. Hij wil hen bij zich hebben, maar hij wil ook dat zijn discipelen, vooral die drie, het zullen horen wat hij bidt. Dat ze ogen ooggetuigen zullen zijn van zijn bidden tot de Vader. Om het ook voor ons weer, ja, door te geven. Zodat het ook voor ons opgeschreven is. De Heer Jezus laat hen achter op een steenworp afstand. Binnen gehoorzaamstand. En hij knielt neer om te bidden. Ja, er is ook afstand. Als de Heer Jezus met aandacht, met heilige ernst, tot zijn Vader bidt. Zijn Vader zoekt in het gebed. Hij blijft op afstand staan. Als de Heer Jezus knielt. Zo schrijft Lucas het, dat de Heer Jezus niet knielt. Matthäus en Marcus schrijven dat hij zich met zijn gezicht op de aarde werpt. Dat is geen tegenstelling. De Heer Jezus zal eerst geknield hebben en later zich ook helemaal plat op de grond geworpen hebben. Dat was in het Oude Oosten ook wel een gebedshouding. In het Oude Oosten bad men of staande of knielend of helemaal plat op de grond. Een teken van de allerdiepste verootmoediging en vernedering voor God. Mensen gingen letterlijk in het stof liggen om te laten zien dat ze maar stof en as, stof en aarde waren. Abraham zegt het als hij tot de Heere bidt in Genesis 18 vers 27. Zie toch, ik heb mij onderwonden tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. De Heer Jezus laat zijn diepe ootmoed zien en zijn heilige eerbied voor de oneindige majesteit van God de Vader. De Heer Jezus geeft ons daar een goed voorbeeld mee. Dat dit ook onze gebedshouding zou zijn. Nou, niet per se dat je altijd plat op de grond moet gaan liggen, maar de houding van je hart. Dat je met nederigheid en met diep ontzag voor de heilige God mag komen. Dat de Heer ons zo aantreft aan de troon van zijn genade. Voor onszelf en voor anderen. Daar hebben we reden toe, ook in deze tijd. De Heer Jezus buigt zich in het stof en dat laat zien hoe zwaar de last van de zonde van zijn volk hem drukt. Hij valt neer op zijn knieën, hij valt neer op zijn gezicht en hij bidt: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De Heer Jezus ziet daar in de hof van Gethsemane een drinkbeker voor zich staan. Een drinkbeker met daarin de ongemengde toorn van God. Dat is een beeld wat in de Bijbel wel vaker gebruikt wordt. Als het erover gaat dat God oordeelt. En dan wordt dat vergeleken met een beker waarin drank zit, waarin wijn zit. De wijn, de ongemengde wijn van het oordeel. Die mensen dan ook moeten drinken. En we hebben daar samen over gezongen in Psalm 75. Daar staat dat de Heere God een beker klaarmaakt. Een beker met wijn. En de goddelozen moeten die beker leeg drinken. En niet maar een klein beetje, maar helemaal leeg drinken. Tot op de bodem. Tot op het hef, zoals dat in de berijming staat. Tot de droesem, de neerslag van de wijn. Het bezinksel. Het moet helemaal leeg. Alles moet eruit. En nu is het hier niet een goddeloze die de beker van Gods toorn aan zijn lippen gezet krijgt. Hier is het de heilige. Hier is het de onschuldige. Hier is het de Heere Jezus. Hij moet drinken. De beker van de toorn van God. En niet een klein beetje. Maar helemaal leeg. De Zoon van de levende God. Straks aan het kruis zal hij de toorn en de vloek van God dragen. En daarom bidt de Heere Jezus hier en hij vraagt of het alstublieft niet hoeft. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De Heere Jezus is bang, zeer bevreesd. Hij huivert. Hij huivert voor de sterke toorn van God die hij moet dragen. En wie zou daar niet voor vrezen? Mozes, de dichter van Psalm 90, zei het. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Heb je daar wel eens kennis mee gemaakt? Met de toren van God, het is niet te beschrijven wat dat is. Zolang we hier op aarde zijn, zullen we daar nooit kennis mee maken zoals de Heer Jezus daar kennis mee gemaakt heeft. En toch, als we Gods woord geloven, dan geloven we dat het waar is. Ook wat Psalm 75 zegt. Dat we vloekwaardig zijn voor God. Ja, er zijn tegenwoordig wel mensen die zeggen, kijk, de Heer Jezus die heeft nou de toren van God gedragen, dus daar zijn wij mooi vanaf, daar hebben wij niks meer mee te maken. En die mensen die kunnen het dan ook niet geloven dat God zou toren over de zonde, dat God ook met tijdelijke straffen zou komen. Die mensen maken wel een grote vergissing. Zolang we niet met Christus verenigd zijn door het ware geloof, zolang we hem niet werkelijk kennen, dan zijn wij onder de toren van God. Wie de zoon ongehoorzaam is, op hem blijft de toren van God. Of hebben we twee zondagen terug nog gelezen vanuit Johannes 3. Het gaat erom dat wij persoonlijk verlost worden van de brandende toren van God over ons leven. Dat we persoonlijk met de Heer Jezus verenigd worden door het geloof. En nou is het wonder dat God zijn enige geboren zoon aanbiedt. Dat er in de Heer Jezus verlossing van die toren is. De Heer Jezus bidt om die beker niet te hoeven drinken. Vader, als u wil, neem die drinkbeker van mij weg. Maar hij zegt er ook bij. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De Heer Jezus beeft bij het vooruitzicht van wat hij door moet maken. Zijn zweet wordt zelfs grote druppels bloed. En toch, tegelijk onderwerpt hij zich aan de wil van zijn vader. En is hij ook gewillig om de wil van zijn vader te doen. Zijn menselijke natuur, die zwak is, wil het lijden ontvluchten. En toch doet hij het. Toch gaat hij de weg die de vader hem wijst. En zegt hij niet mijn wil, maar uw wil, o mijn vader. De Heer Jezus gaat gewillig de weg naar het kruis. Hij is gekomen om de wil van God te doen en die gaat hij ook doen. En de Vader, die is ook gewillig om de Zoon te schenken aan een verloren wereld. Wat een wonder dat de Heer Jezus zo gewillig die prijs, die hoge prijs van de zonde betaalt en dat hij dit wil doen. Wat een wonder. Hoe zien we hier de grote liefde van de Heer Jezus, allereerst tot zijn vader, maar dan ook tot degene die hem door zijn vader gegeven zijn. Hij legt zichzelf als een gewillig offer in de handen van de vader, om verzoening te verdienen. Om te verdienen dat zondaren een geopende toegang krijgen tot God. En zo bidt de Heer Jezus in Gethsemane. En de discipelen, ze slapen. Daar komt niks van ons mensen bij. Maar er hoeft ook niks van ons mensen bij. De Heer Jezus neemt hier de dood en de Godverlatenheid op zich. Voor ontrouwe, zondige, schuldige discipelen. Dat is het wonder van het evangelie. En waar wij schuldig staan voor God en waar we er eigenlijk helemaal buiten gezet worden. Waar wij niet meer meedoen en op afstand moeten blijven staan. Daar treedt de Heer Jezus voor ons in. Daar gaat hij de weg die wij niet kunnen gaan. Daar geeft hij God de eer. Wat een wonder. Is dit geen troost? Is dit geen troost voor de grootste zondaar? We zagen iets van de Heer Jezus in Gethsemane. We zagen de Heer Jezus in de diepte. Om mensen uit die diepte op te rapen van hun verlorenheid. Hij is voor de grootste van de zondaren gekomen. En nou roept hij ons vandaag op om niet in onze zonde te blijven, maar om tot hem te gaan in het geloof, voor het eerst en steeds ook weer opnieuw. Om door hem tot God te gaan, want hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Wat een wonder als de Heer Jezus je overneemt, je voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening neemt. Als je mag weten dat je in hem gevonden bent. Hem te kennen als de weg tot God de Vader. En dan wordt het wonder steeds groter. En dan mag je de lof aan God brengen. De drie enige God. Hier al. Ja, wat zal het straks dan zijn? Hè? Wat zal het zijn om hem en de Vader en de Heilige Geest te loven en te prijzen? De Vader. Die ons verkoren heeft. De Zoon die ons gekocht heeft. En de Heilige Geest. die ons verzegelt. Dat werk van de Heer Jezus ook toepast in het hart. U zij de lof en de dank en de aanbidding. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan zingen. We gaan zingen uit Psalm 34 vers 4. Daar heb ik nu in de meditatie niks over gezegd. Maar er was ook een engel die de Heer Jezus versterkte. Daar in de hof. De engelen die uitgezonden worden. Ook voor hen die de zaligheid zullen beërven. En we gaan nu zingen, Psalm 34, het vierde vers. Des Heeren engel schaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem, die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Psalm 34, vers 4. Laten we samen de Heer nog danken en bidden. Heer, we willen u ook hartelijk danken voor de woorden die weer tot ons kwamen. Als het ging over het lijden van de Heer Jezus in Gethsemane. Over hoe hij daar in de hof was en geworsteld heeft. En hoe zijn bloed neerdrupte op de aarde. Hoe zijn zweet als tot grote druppels bloed werd. Vanwege de angst en de benauwdheid die hij daar ook moest lijden. En Heere, dan kunt u ons in alle angst en benauwdheid tegemoet komen. Kunt u bij ons zijn, want in al hun benauwdheid was hij benauwd. Heere, wat een wonder dat u die weg wilde gaan. Dat u ervoor koos, Heere Jezus, om uzelf te onderwerpen aan de wil van de Vader. En waar wij zo vaak ons daartegen verzetten. En het zo moeilijk vinden om te bidden, uw wil geschieden. Daar hebt u dat gebeden, Heer Jezus, volmaakt. En dan bent u de weg gegaan om zondaren met God te verzoenen. Heere, mag het tot ons doordringen wat we gehoord hebben. En de woorden vanuit uw eigen woorden, alles ook wat we gezongen hebben. Heere, wilt u maar geven dat, ja, dat het in ons hart komt. En dat we u, Heere Jezus, mogen kennen. Met u mogen leven. U nodigt ons. U roept ons. Aan u ligt het niet, Heere. Als we zonder u door het leven gaan. Geef, Heere, dat we u zullen zoeken. Maar u zoekt ook ons. En daar begint het. En dat is het wonder ook, Heere. Dat u gekomen bent. En dat u die weg ging, Heere, mogen we dan dat lijden van u recht betrachten. Oh, dan willen we u danken. Dat u die weg ging en dat we daar ook deel aan mogen krijgen door een waar geloof. Heere, we bidden u, wees ons nabij deze week. We weten niet wat deze week ons alles weer wacht. En wat er weer zal gaan gebeuren en welke dingen de overheid ons weer mee zal delen of... Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over ons, ontfermt u zich over de nijpende situaties in de zorg. Heere, we blijven dat aan u vragen. Oh, ja, Heere, wij Wij willen het liefst afbidden, maar ook hier moeten wij zeggen, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Heren, dat wij u ook mogen aanbidden, ook in de weg die u met ons gaat. Ook als dat een weg is, helemaal tegen onze gedachten in, dan bidden we voor alle die rouw en verdriet kennen. Dan bidden we voor alle die het moeilijk hebben. Heren, er zijn ook mooie dingen en die gaan ook door, ook in deze tijd. We mogen u danken met kinderen uit onze gemeente die ook in de achterliggende week jarig mochten zijn. En ook, heren, kinderen die jarig hopen te zijn in de komende week. Heere God, wilt u ook al de kinderen gedenken. Ook als het anders gaat als anders. Ook als opa's en oma's niet op bezoek kunnen komen. Als toch je verjaardag niet echt een verjaardag is. Maar heren, ach, wilt u dan maar bij ons zijn. En wilt u toch geven, heren, dat we, ja, dat u zelf bij ons komt. Want dat is het grootste cadeau wat we kunnen krijgen. Als u, heren, ons hart inneemt. O, daar vragen we om. En daar bidden we om. Als u op bezoek komt, heren, dan dat is het grootste en het mooiste bezoek wat we kunnen krijgen. Heren, denkt u zo aan alle die eenzaam zijn. Denkt u aan alle die alleen thuis zitten. Denkt u, o heren, in de nood. En heren, we mogen dat bidden en vragen. Niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan mag ik u nog de zegen van de heren toewensen. En toebidden. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen. Dan willen we nu nog gaan zingen. Willen we nog gaan zingen Psalm 103 vers 10 en vers 11. Psalm 103 vers 10, de Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond en looft, looft. Dat is het 11e vers, looft, looft. De Heere, gij zijne legermachten, die je lust het is, op zijn wenk te staren. Dat is Psalm 103 vers 10 en 11. En daarna kunt u nog luisteren naar weerklank, lied 141. Diep, o God, voor u gebogen, schuldig voor u hooggericht. En Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Dit keer geen gedicht, maar u kunt luisteren naar weerklank 141, 1, 3 en 4.